Wat betekent het beste onderwijs van Nederland voor jou? Talenten ontwikkelen, talenten laten bloeien en hoe kan het ROC Tilburg hieraan bijdragen? Welkom bij de podcast Lesstof. Ik ben Ankie van Steen, jullie host van deze podcast. Fijn dat je luistert. Voor ROC Tilburg ga ik op zoek. Ik mocht mij gaan verwonderen. Maar natuurlijk doe ik dat niet alleen. Ik ging op zoek naar mijn tafelheren. Maar wie moesten dat nou zijn? Ik zocht mannen met visie, met een eigen verhaal, met veerkracht en sympathie. En ik heb ze gevonden. Samen met keynote-spreker en schrijver Ferry Zandvliet en sergeant korpsmariniers Robin Imthoorn ga ik op avontuur. Beide heren hebben een aanslag overleefd. Ze waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En toch heeft dit moment tot mooie inzichten en leermomenten geleid. In deze derde aflevering gaan Ferry en ik de klas in. Hoe ziet het klaslokaal van de toekomst eruit? Zijn er überhaupt nog wel klaslokalen? En wat vraagt die toekomst van onze docenten? Ferry en Ankie gaan verder op onderzoek. Nou Ferry, we zijn er weer. Aflevering 3.
Leuk.
In de klas. En dan ook letterlijk in de klas deze keer bij het ROC Tilburg. En we hebben al twee toffe afleveringen gemaakt over het beste onderwijs van de toekomst. En over een leven lang ontwikkelen. Mocht je die nog niet geluisterd hebben, ga dat vooral even doen. Je had het al in de vorige aflevering van, ja, hoe futuristisch gaat het eruit zien en dat die menskant vooral ook heel erg belangrijk is. Maar eerst even terug naar jouw tijd toen jij jong volwassen was. Hoe zag jouw klaslokaal eruit? Kan je nog iets van terughalen?
Ja, het was behoorlijk basic. Er was een whiteboard. Dat was dan wel veranderd van een krijtbord, wat ik nog van de basisschool kan herinneren.
Ja.
En nou, qua techniek hield het daarbij op.
Kan je een docent herinneren die jouw aandacht heeft getrokken? Wat is je bijgebleven van die
nou,
man?
Nou, tot hij heel erg grappig was. Mm-hmm. En hij verzamelde smurfen. En had een tafeltje in zijn klaslokaal waarin hij al zijn smurfen had uitgestald. En dat vond ik zo grappig. Dat was dus echt zo'n docent die wel een stukje persoonlijkheid in zijn les bracht. Altijd wel een geintje. Hij kon ook heel streng zijn. Maar ik weet nog dat ik dat altijd wel het leukste vond om naartoe te gaan marketing, gaf hij.
Ja. Wat je ook in de vorige aflevering al zei, hè? Dat stukje persoonlijkheid, dat is blijven hangen.
Ja.
En later komt dan naar boven, oh ja, hij gaf ook marketing.
Ja, maar ook een stukje, maar vooral dat hij humor gebruikte.
Ja.
Dat is een beetje gek op een mbo tot een docent aan tafel met smurf heeft staan. Maar dat vond hij echt tof. Die verzamelde die ook echt. Soms liet hij dan zien dat hij weer nieuw had. Was hij echt trots op.
Ja, daar ging jij dus echt op aan.
Dat was een leuke les altijd.
Mm-hmm, mm-hmm, fijn. En door het werk wat je doet, kom je veel in contact met de jongvolwassenen. Jij kent deze doelgroep goed. En dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar jouw kijk op deze generatie. Is er veel veranderd? En wat valt je daarin op?
Nou, ik denk dat er wel veel veranderd is.
Mm-hmm.
Als ik soms ook op scholen kom spreken, dan hebben ze op YouTube allemaal al filmpjes opgezocht over mijn verhaal. En dan weten ze al aardig wat, hebben ze al vragen voorbereid.
Ja.
Dat is natuurlijk een groot verschil met vroeger.
Ja.
Ik denk dat deze generatie wel nieuwsgierig is.
In aflevering 2 spraken we al over dat stukje menskant en technologie. Kijk, technologie kan heel goed ondersteunen in het laten bloeien en groeien van talenten.
Ja.
Gaat technologie alles overnemen, Ferry?
Ja, als je het dan bijvoorbeeld hebt over dat een digitaal bord een docent gaat overnemen of zo bijvoorbeeld.
Ja, of die VR-bril of artificial intelligence. Er komt van alles langs. En hoe kijk jij dan naar de menselijke kant? Jij en ik, het zintuigelijke stuk.
Ja, dat moeten we nooit verliezen. En ik denk dat technologie wel heel veel kansen biedt. Maar we moeten inderdaad ook wel voor uitkijken. Het stoort mij wel eens dat als je tegenwoordig een klantenservice belt, dat je bijvoorbeeld een computer aan de lijn krijgt,
mm-hmm,
die je vraag dan niet snapt. Dat je 100 keer moet uitleggen waarom je belt. Het is iets heel anders, maar toen ik die aanslag had overleefd, heb ik heel veel hulp gekregen. Maar de mensen waar ik het meest aan heb gehad, dat waren toch al de menselijke, mm-hmm, mensen. Die daar echt stonden om mij te helpen, die soms een arm om me heen deden. En ik zeg wel vaak in mijn lezingen ook dat we dat stukje menselijkheid soms een beetje aan het kwijtraken zijn in de maatschappij. Door al die dingen die ik net ook noemde. Als we dat schoolsysteem opnieuw gaan inrichten, moeten we inderdaad wel verwaken dat we niet die kant op gaan. Er gaat niks boven een docent die echt voor de klas staat, die je in zijn ogen aan kunt kijken, die je in kan spelen op de energie die er hangt.
Ja.
Er is geen technologie die dat gaat kunnen vervangen.
Nee, dus echt in tijden dat de technologie onwijs sprongen aan het maken is, zeg jij vooral die verbinding en het elkaar echt blijven zien. Zintuigelijke waarnemingen, die moeten geïntegreerd worden. Die moeten blijven bestaan en juist extra aandacht krijgen dan. Heb ik jou dan goed samengevat?
Juist die kids die nu natuurlijk al met zijn mobiele telefoon zijn opgegroeid en gewend zijn alles via appjes en zo te doen, wordt het nog belangrijker om juist die sociale skills bij te brengen die nu misschien een beetje aan het verdwijnen zijn doordat die digitalisering eraan komt. Dus er moet goed gekeken hoe dat ingezet wordt.
Ja. Oké, Ferry. Ik ben natuurlijk ook verder op onderzoek gegaan en deze vragen heb ik ook gesteld aan studenten, oud-studenten, ouders en docenten. En we gaan eens luisteren naar Willem en ik vroeg hem, hoe ziet voor jou die ideale docent eruit?
Een ideale docent die kan een klas stil krijgen op het moment dat ze stil moeten zijn en iets moeten weten wat ook belangrijk is. Maar ook een docent die bijvoorbeeld ervaring heeft in het bedrijfsleven en die kan vertellen een leuk verhaal van wat hij heeft meegemaakt en dat weer combineren met de lesstof. Zo motiveer je ook de leerlingen namelijk.
Iemand die de leerlingen goed kan begeleiden, zich niet onder laat sneeuwen door de leerlingen.
Dat er een goede sfeer hangt in de klas.
Ik hou toch wel van iemand die consequent is. Ik hou gewoon van een strenge docent. Maar ja, dat zeg je er niet veel, maar ik hou wel van een beetje discipline.
Nou, ik denk dat de docent in een klas niet moet vasthouden aan zijn dagprogramma, wat hij wil gaan doen, maar echt moet gaan kijken van oké, hoe zit de klas er vandaag bij? Wat willen ze? Wat kunnen ze? En durf ook gewoon vragen te stellen. Durf het gesprek aan te gaan met de student. Ik bedoel, het zijn studenten. Die staan echt wel open voor gesprekken en durf vooral ook dat gesprek te voeren. En durf ook te leren van je studenten. Ik denk dat je echt van elkaar kan leren.
Dat vraagt van mij inzicht. Ik moet goed luisteren, ik moet goed kijken. Ik moet onbevooroordeeld in die klas staan. En als me dit allemaal lukt, dan ben ik best tevreden. Maar het is pittig. Ik denk dat wij bewuster moeten zijn van degene die tegenover ons zit. Wie is Pietje? Wie is Keesje? Wat heeft hij nodig? En dat kost soms ook gewoon tijd. Want je moet gewoon elkaar leren kennen. Want als er geen contact, geen connection is, dan wordt het moeilijker om iemand te coachen en te begeleiden. Mm-hmm. Dus dit is mijn prioriteit nummer 1.
Als er iets gebeurt in een klas wat misschien niet oké is, dan word ik niet direct boos, maar ik probeer te achterhalen waar het vandaan komt of waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. En ik ga met studenten in gesprek. En op een of andere manier heb ik wel een bepaalde band en een bepaald vertrouwen dat het verhaal er ook altijd uitkomt. Ze voelen zich veilig. En dat is denk ik ook omdat ik mezelf blootgeef, waardoor studenten ook zichzelf durven zijn.
Nou, wat mij altijd is blijgebleven is dat we docenten hadden die juist midden in de klas gingen staan. Die gewoon het gesprek aangingen, gevoelige onderwerpen durfden aan te snijden. In plaats van voor in de klas te staan en je dagprogramma te volgen. En ik denk dat dat iets is waar ROC echt in uitblinkt.
Ik denk dat je ook een klik met je leraar of lerares moet hebben. En dan denk ik dat kwetsbaarheid verbindt. Anders niet. Ik denk dat het een beetje per persoon verschillend is.
Differentiëren is denk ik heel belangrijk. Dus je moet echt kijken wie zit op welk niveau en hoe kan ik daarop inspelen. Ik zeg altijd tijdens mijn les als iets niet lukt of als iets niet gaat, zoek naar een manier waarop jij het beste kunt leren. En dat hoeft niet mijn manier te zijn.
Nou, in ieder geval een docent niet op een beeldscherm. Maar wel een docent die je kan zien. De lichaamshouding van een bepaalde docent is ook superbelangrijk. Dingen uitbeelden, dingen op bord schrijven. In plaats van dat je naar een beeldscherm kijkt, 2 uur lang.
Maar op het moment dat je ze allemaal naar voren zet, wat ik wel eens deed, dan liet ik ze allemaal bij het bord komen staan. En dan zette ik het geluid harder en dan stonden ze er eigenlijk middenin. Dan zie je dat het veel meer beleving geeft. En eigenlijk geeft een interactieve technologie dat ook. Met name met de VR-bril merk ik nu heel erg goed dat ze dan gewoon echt zien van, oh, wat gebeurt hier? Een geweldsincidentje of een compliment wat gegeven wordt, hè, die komen allemaal veel harder binnen. Dus die reis is echt een reis vol beleving, absoluut.
Als elke student op zijn eigen niveau kan groeien en ontwikkelen en met een goed gevoel en een diploma en een talentenpaspoort van school afgaan.
Voor mij is kwaliteit dat de jongeren die in mijn klas zitten er eigenlijk veilig voelen, zichzelf mogen zijn en het gevoel hebben dat ze elke dag iets hebben geleerd.
Het onderwijs heeft kwaliteit als je er vanaf gaat, niet alleen met een diploma, maar ook met nieuwe vaardigheden, kennis en met een doel voor ogen. Dat is zo belangrijk voor mensen. Een doel dat drijft mensen, dat drijft studenten. En dat zorgt ook dat je jezelf blijft ontwikkelen.
Er is ook een programma waarin je zeg maar alle lesstof in een bepaald museum zet, waarbij je deuren aangeven van wat daar voor lesstof is en schilderijen aan de muur aangeven van wat voor filmpjes er zijn. De begaande grond is de binnenkomst. De eerste verdieping is het tweede jaar. En de tweede verdieping is het laatste jaar waarin je afstudeert. En waarin je dus eigenlijk zelf zo snel door het museum heen kunt gaan. Zo snel als jij kunt studeren. Ja, dat betekent dat je eigenlijk ook heel makkelijk zelfstandig kunt gaan werken. In zo'n programma kan ik 15 avatars in mijn museum rond hebben lopen. En ik kan van iedereen zien waar ze naar aan het kijken zijn. En ze kunnen ook met mij gewoon in contact.
Daar zijn we weer, Ferry. Kim die zegt eigenlijk, ik hou wel van iemand die consequent is. En Kim is een student. Zij houdt van de strenge docent. Maar dat zeggen er niet veel, dat hoor je er ook zeggen. Maar zij houdt wel van een beetje discipline. Moeten we iedereen gelijk behandelen in die klas? Of geef ik jou nou een open deur? Niet iedereen. Ik geloof ook niet dat jij echt van de hele strenge docent hebt gehouden.
Nee, ik denk wel dat ik het nodig had. Dat wel.
Ja, maar ook vrijheid, denk ik.
Ook vrijheid, ja. Daar is natuurlijk een prima mix van te maken. Tussen orde en gezelligheid, om het dan maar even zo te noemen.
Ja, een mooie mix die in ieder geval voor jou heel belangrijk is, hoor ik je zeggen.
Ja, en die misschien niet elke docent in zich heeft. Op de opleiding fysiotherapie kreeg ik anatomie. Dat is best wel een pittige les. Dan leer je over de spieren, gewrichten, zenuwen, hoe dat allemaal werkt. Nou, die man die dat presenteerde, Guus heette die. Die had echt een bak met kennis, maar die had echt de sociale vaardigheden van een stofzuiger. Het was niet naar te luisteren naar die man. Hij kon ook totaal geen orde houden. Hij kon perfect uitleggen. Maar de rest, dat miste die compleet, waardoor het toch een mislukte les was vaak.
Wat Suzanne ook zegt, zij zegt, zij moet goed leren luisteren, goed kijken, onbevooroordeeld in de klas staan. Dus zij heeft het echt over dat objectief kunnen kijken. Als ik alleen al naar mezelf kijk, vind ik dat super moeilijk. En dan puzzelt mij wel eens de gedachte, wauw, hoe zou dit voor een docent zijn? Ja, zonder oordeel naar iemand kijken.
Dat is heel moeilijk.
Kan jij het?
Ik denk dat ieder mens heel snel al een bepaalde basismening heeft wanneer die iemand voor het eerst ziet. Dat gaat automatisch. Maar je moet zorgen dat je jezelf daar niet door laat leiden. Ik spreek ook vaak voor de politie en die lopen daar ook wel eens tegenaan als een bepaalde slechte wijken in Amsterdam op patrouille zijn. Dat ze echt moeten uitkijken dat ze niet bepaalde groepen er bijvoorbeeld altijd uitpikken. Mm-hmm. Omdat hun beeld gewoon heel erg gevormd is, bijvoorbeeld door dingen in de media. Maar dat ze ook echt objectief kijken van, is die persoon wel zo slecht bezig? Moeten we die wel op straat fouilleren? Dat is ook een beetje hetzelfde. Dat zijn dingen waar je waakzaam voor moet zijn.
Ja, ja, ja. Zou dit een vak kunnen zijn op school misschien?
Ja, ja, ik denk het wel. Want als je dat dus echt niet kunt, dan moet je dat leren. Dat is denk ik niet zo makkelijk nog.
Ja, hoe mooi zou het zijn als we wat objectiever en zonder oordeel naar elkaar leren kijken.
En dat is denk ik moeilijker dan... Ik denk dat wij daar ook nog wel op onze plaat mee kunnen gaan.
Nou, ik ga elke dag nog, denk ik. Ja. Dat ik toch mijn oordeel klaar heb over een situatie.
Het heeft ook te maken met hoe lekker jezelf in je vel zit. En als iets met jou te maken heeft, bepaald gedrag dat een persoon laat zien, dat je daardoor heel snel al je mening vormt, tot je er in ieder geval bewust bent. En dat het ook een beetje menselijk is om die eerste mening klaar te hebben, maar dat je er niet door moet laten leiden.
Ja. Ja, ben ik het helemaal met je eens.
En dat is hetzelfde natuurlijk met berichten die je in de media leest over bepaalde mensen. Neem niet alles klakkeloos aan, wacht even soms tot er echt feiten op tafel komen, want...
Een oordeel ligt zo klaar.
Een oordeel, ja. En sommige dingen kun je heel snel, worden heel snel geplaatst. En die kunnen heel veel schade aan mensen aanrichten. Hè. We leven natuurlijk wel een beetje in een... God, iemand heeft iets ergs gedaan, denken we. En dat komt op social media en in de krant. En we hebben er allemaal mening over. Mm-hmm. Terwijl nog helemaal geen feiten zijn.
Nee.
Dat is ook een dingetje.
Ja,
dat heeft hier ook mee te maken.
Zeker aandacht voor moeten hebben. We gaan dus luisteren naar wethouder Bas van der Pol. En hij is wethouder economie van de gemeente Tilburg. En hij heeft wel een leuke visie over de stad als laboratorium. Nou, we gaan even naar Bas luisteren en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jouw visie, Ferry. Hier komt Bas.
Ik ben Bas van der Pol, ik ben wethouder van de gemeente Tilburg. In eerste instantie kom ik ROC Tilburg tegen in de gezamenlijke reis voor Mindlabs in de spoorzone. Daar we echt proberen een samenwerking op te tuigen tussen universiteit, hogescholen, Fontys Hogescholen en ROC. En ook het ondernemerschap in de stad. En dat draait heel erg rond, je kunt zeggen, kunstmatige intelligentie en menselijk gedrag. Twee disciplines waar we veel van in huis hebben, kennis van in huis hebben in deze regio. En waar we proberen tot nieuwe uitvindingen, nieuwe producten, nieuwe kennis te komen gezamenlijk. En dat is een heel spannend proces.
Wat voor nieuwe samenwerkingsvormen of onderwijsvormen of dingen in de klas zie jij voor je straks? Waar gaan we naartoe?
Nou ja, ik denk dat als het gaat om Mindlabs, om echt het specifieke wat daar kan ontstaan. Dan denk ik dat het heel erg gaat over de verbindingen tussen de virtuele wereld of de digitale wereld en die van ons mensen. Hè. Dus hoe die twee elkaar raken en elkaar ook rijker kunnen maken. Dus of het nou gaat over intelligente apparaten die met ons communiceren en andersom. Of als het gaat om onze omgang met data of met media of met informatie. Wat dat met ons doet, maar ook hoe we dat kunnen gebruiken om weer zelf slimmer te zijn of mee te kunnen überhaupt in de samenleving.
De jeugd kijkt door een hele andere bril naar die ontwikkeling. Wij zitten nog een beetje krampachtig in, fysiek, digitaal. Hoe is jouw kijk hierop?
De jongste generatie, dat die als van nature eigenlijk weet te schakelen en ook heel slim wordt in het onderscheiden van die werelden. Dus de werkelijkheid online is een andere werkelijkheid dan wij samen hier tegenover elkaar. Alle generaties kunnen er heel veel baat bij hebben, denk ik, als we er slimmer in worden. Als je oud bent en langer thuis wil wonen en je hebt hulp nodig en je kunt eigenlijk die virtuele wereld benutten om langer zelfstandig te zijn, als het gaat om je medicatie of om ondersteuning bij dagelijkse handelingen. We zijn ook veel bezig met andere manieren van interacteren en leren. En dat is soms ook heel sensorisch, hè? Of het voelen, of het luisteren, of het proeven. Het is twee kanten op. Dus we hebben die virtuele werkelijkheid, maar ook het hele zintuigelijk. Dus ik geloof dat die rijkdom van hoe wij leren en tot elkaar komen, dat die een stuk kan toenemen. En daar hoop ik ook wel op.
Mooi als die twee werelden juist elkaar vinden in nieuwe kracht en daardoor nog beter gaan worden. Wat zie je nog meer voor je?
Wat nog mooier zou zijn, denk ik, is als zich dat ook nog kan verbinden met publieke waarden. De duurzaamheidsopgave, de klimaatopgave is enorm belangrijk. Ik denk dat ook zeker de jonge generaties dat als vanzelfsprekend zien, dat ze zich daar enorm mee willen bemoeien en zich voor willen inzetten. Dus dat is denk ik één hele belangrijke. Dat het heel veel kansen biedt om voor mensen om mee te doen, maar ook voor nieuwe producten, nieuwe inzichten, nieuwe kennis. Over hoe we eigenlijk dat snijvlak tussen het digitale en het fysieke, hoe we dat kunnen gaan bespelen.
Maar dat vraagt natuurlijk ook om toch wel nieuwe competenties en nieuwe vaardigheden.
Scherp zijn op wat rechtvaardig is en wat niet. Wat ongelijkheid vergroot en wat niet. Ik denk dat daar de jonge generatie ook een heel goed kompas voor heeft. Of voor zal moeten ontwikkelen om dit vol te houden. Dus die duurzame samenleving en die inclusieve samenleving, dat zijn wel hele belangrijke koerslijnen.
Wat voor docent past daarbij? Is dat de huidige docent die daar in het ROC in de klas staat? Of hoe ziet die docent van de toekomst eruit? Wat voor vaardigheden? Wat zie jij voor je?
Ik geloof natuurlijk altijd dat de docent van vandaag, dat die ook de docent van de toekomst kan zijn. Het zit denk ik al heel dicht op het feit dat je je passie hebt in het opleiden van jonge mensen en ook daar het gevoel in legt. Maar ik denk dat het heel belangrijk wordt om ook met name de verbinding te maken met die inclusie en die duurzaamheid. Dus via de waarde eigenlijk de verbinding met de student weten te maken. Ik denk dat het heel belangrijk is. En ja, getraind zijn in het overbrengen van nieuwe vaardigheden. Dus het snappen van die virtuele wereld. Het snappen van wat mensen beweegt en hoe mensen werken en hoe je die twee verbindt. Ik denk dat daar heel veel vaardigheden in te leren zijn. En het hoeft niet allemaal natuurlijk in één persoon samen te komen. Maar als je in een docententeam die vaardigheden kunt overbrengen, dan denk ik dat we een goede omgeving weten te creëren voor jonge mensen.
Ja, en als je het over een klaslokaal hebt, is er nog een klaslokaal op het ROC Tilburg? Of zou zomaar hier bij de gemeente Tilburg ook een klaslokaal kunnen zijn? Of een geïntegreerd klaslokaal in het werkproces?
Je ziet natuurlijk ook wel een trend dat de stad eigenlijk het laboratorium van de toekomst is. Hè? Dus het gebeurt in de stad en met de stad. Nou, ik denk als ik dat een beetje doorvertaal, dat zeker ook voor het ROC Tilburg de stad het speelveld ook kan zijn. En ik geloof ook heel erg in de campus op Zuid, hè, dus bij Stappengoor, dat je daar een omgeving kunt creëren die inspireert, die samenbrengt, die verbanden legt. Dus ik denk dat beide werkelijkheden naast elkaar zullen bestaan. Als het gaat echt over in de klas en voor de klas en het vormgeven van de klas. Ja, ik denk dat dat een hele interessante vraag is van hoe het klaslokaal van de toekomst functioneert. Dan vind ik het ook wel spannend, het idee dat het klaslokaal van de toekomst zelf ook sensorisch is. Omdat je ook zelf invloed kunt uitoefenen op je klaslokaal of gezamenlijk dat kunt. Dus ik ben heel benieuwd of dat een toekomst kan zijn, hoor. Maar gewoon met elkaar samen een gesprek voeren en leren vind ik ook al heel wat. Maar als het klaslokaal daarin mee kan bewegen, dat vind ik wel interessant.
Hoe gaan we ervoor zorgen, Bas, dat de studenten nooit meer deze stad uit willen? Wanneer is dat dan voor jou geslaagd?
Dat leren in de stad plaatsvindt, bij bedrijven, op campussen. Ik denk dat het voor studenten ook wel gaaf is om in Tilburg straks te studeren. Want je kunt die hele stad straks gaan benutten. En je ziet het ROC Tilburg ook overal als partner terug. En dan die eigen campus, waar ook nog veel meer uit te halen. Dus ik denk dat we een hele rijke en gelaagde toekomst tegemoet kunnen gaan, als we het goed doen. Ja, dat houdt mij natuurlijk als wethouder heel erg bezig. Weten wij nou een stad te maken waar iemand ook zijn hele leven zichzelf in kan ontdekken en verrijken en verder brengen? En daarmee ook elkaar. Als we dat goed doen, kan het ook wel weer een soort briljant zijn waar anderen glans van krijgen.
Oké, Ferry. Dat was Bas. En Bas die zegt wel, ik geloof dat de docent van vandaag ook de docent van de toekomst kan zijn. Is dat zo wat hij zegt?
Ik denk het wel.
Ja?
Misschien dat ik het op een iets andere manier zou insteken als wat hij zegt.
Vertel.
Als je docent bent, dan heb je als het goed is een passie in het opleiden van nieuwe mensen. Je kan misschien zelf al als docent de mening hebben, nou, ik vind het wel goed zo. Zoals het nu gaat, maar hoeft dat systeem niet op de schop. Maar als het goed is, ben je als docent ook nieuwsgierig. Natuurlijk al eerder over gehad, als je nieuwsgierig bent, dan ga je op onderzoek uit. En als die persoon op onderzoek uitgaat, dan komt hij hopelijk op zulke mooie gesprekken als die wij hebben uit.
Ja. Denk je dat de huidige docent dat in zich heeft?
Ik denk dat iedereen kan veranderen. En ik geloof niet dat een docent, tenminste dat hoop ik niet, 40 jaar lang precies hetzelfde staat te doen.
Het is een mooie vraag voor ook de docenten die luisteren naar deze podcast. Wat is jouw bijdrage aan die ontwikkeling?
En ik kan me ook voorstellen als er al zoveel op je bordje ligt, tot dat veel te veel is om dat op eigen houtje te doen.
Mm-hmm.
Ik denk ook niet dat het aan een docent is om dat hele systeem opnieuw in te richten.
Nee. En nou viel laatst mijn aandacht op een mooie quote. Die is me in ieder geval bijgebleven. Van als je iets in jezelf verandert, dan verandert ook de wereld om je heen. En verandering lijkt zo eenvoudig en toch is het een hele uitdaging. Hoe is dat voor jou, Ferry?
Veranderingen, ze kunnen in eerste instantie wel eens een beetje eng lijken.
Ja.
Maar als ik even kijk naar de veranderingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, die hebben uiteindelijk altijd iets moois opgeleverd.
Kan je er eens een voorbeeld van noemen?
Nou ja, die aanslag had ik natuurlijk vlak daarna niet gedacht dat dat iets zou zijn waarvan ik... Ja, ik ben niet blij dat ik dat meegemaakt, maar wel blij dat ik daarvan heb kunnen leren. Mm-hmm. Dat ik er uiteindelijk gelukkiger door ben geworden.
Ja.
Dat is iets dat had ik 6 jaar geleden nooit geloofd toen het net gebeurd was.
Nee.
Dan dacht ik, hoe ga ik dit ooit een plekje geven? Dit gaat heel mijn leven met dit op een negatieve manier achtervolgen.
Mm-hmm.
En nu kunnen we natuurlijk gelijk even vooruitspoelen. Ja, ik heb nu echt het leukste werk dat ik ooit van mijn leven heb gehad, wat veel beter bij me past. Ik ben veel gelukkiger. Dus zo'n kleine verandering die een docent dan door moet maken, die kunnen dat best.
Ja.
En die gaan ook ervaren dat het eigenlijk hartstikke leuk is om een keertje iets op een andere manier te doen. We hebben allemaal dingen waarvan we als persoon denken, oh, dat vind ik echt eng, dat heb ik geen zin in, dat past niet bij me. Maar ik heb geleerd dat die dingen waarvan je lijf eigenlijk in eerste instantie zegt van, dat moet ik uit de buurt blijven, dat moet ik niet doen, dus doodseng, dat daar hele grote groei ligt.
Ja.
Stel jezelf maar eens die vraag, ook de studenten die nu misschien luisteren van, god, waar word je nou echt nerveus van?
Ja, of docenten die luisteren.
Docenten ook misschien, ja, zeker. Ik vond het doodeng vroeger om voor groepen te praten.
Mm-hmm.
Het blijkt dat ik daar dus heel erg goed in ben. Dat is mijn werk geworden.
Ja.
Had ik nooit kunnen denken als ik het niet had uitgeprobeerd.
Ja. Dus kunnen wij nu samen de studenten, de docenten, de directeuren, de overheid allemaal uitdagen om één dingetje te doen buiten je comfortzone? Misschien zetten we dan wel enorm iets in beweging. We denken vaak zo groot, hè?
Dat hoeft helemaal niet.
Kan toch ook van onderop komen?
Ik hoefde alleen maar één keer voor een groep te spreken om dit te ontdekken bij mezelf.
Ja.
Maar leuke opdracht is dit.
Ja,
het hoeft maar een klein dingetje te zijn.
Ja, dan zegt Bas ook van, je ziet ook een trend dat de stad het laboratorium wordt van de toekomst. Je kan de hele stad gaan benutten om te leren. Is er nog een klaslokaal nodig?
Ja, ik denk het wel. Ik zie wel een chaotisch plaatje voor me. Het klinkt heel tof hoor, maar ja. Ik heb er geen beeld bij hoe dit zou werken dan.
En zie jij in die nieuwe klas meer verantwoordelijkheid ontstaan voor de student? Of ligt die nog heel erg bij de docent? Hoe kijk jij naar die kennisuitwisseling?
Een mooie mix daarvan, daar ben ik wel absoluut voorstander van.
Ja.
En dan ook bepaalde kennis krijgen van mensen die er echt mee te maken hebben gehad.
Ja.
In plaats van uit een boekje.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk wel mooi om, al is het maar, weet je, fragmatisch eens een keer een ervaringsdeskundige een paar lessen laat geven.
Zou het iets voor jou zijn,
ja,
Ferry?
Wie weet.
Levenslessen, de lessen van het leven. Waar we
veerkracht, zou ik het dan
noemen. Ja, veerkracht, die zachte kant. Omdat, ik denk dat zowel... Ik geloof ook dat je soms meester bent en soms leerling. En dat de docent ook iets van de student kan leren.
Absoluut. Ja, daar ben ik het mee eens. En dan
met Ferry af en toe erbij als sidekick in de klas.
Gezellig, ze mogen bellen.
Bij deze. De rol van Ferry als mijn tafelheer zit er helaas bijna op. De komende 3 afleveringen schuift mijn nieuwe tafelheer aan, Robin Imthoren, sergeant Korps Mariniers. En in de allerlaatste aflevering, aflevering 7, neem ik zowel de vragen van Ferry als van Robin mee naar het college van bestuur. Dus we gaan nog even terug naar Ferry. Ik vroeg Ferry, wat mag ik het college van bestuur meegeven? Welke vragen mag ik namens jou stellen?
Nou, ik denk dat ik ze wel mee zou willen geven, die holistische visie op onderwijs.
En kunnen wij dan heel even het woord holistisch wat platter slaan?
Wanneer je de holistische levensstijl hebt, is dat je echt naar de mens aan zich
in zijn geheel kijkt.
In zijn geheel. Ik zie een school voor me, dat zou mijn ideale school zijn, waarin dat hele lesprogramma daaraan opgehangen is.
Mm-hmm.
Maakt niet uit of het over wiskunde of iets heel praktisch gaat.
Ja, bakker of verzorger of in de zorg, weet ik veel wat.
En ik ben wel benieuwd of dit een stijl is waar zij zich als mens überhaupt in kunnen vinden. Of dat het iets is waarvan ze denken, nou, dit is niet hoe ik in het leven sta. Dat vind ik ook wel interessant.
Mm-hmm.
En of dat iets zou kunnen zijn wat ze zouden willen onderzoeken.
Die vraag ga ik zeker meenemen, Ferry. Ik ben ook benieuwd hoe het college van bestuur hier tegenaan kijkt. En we hebben ook gesproken over de technologie en de menskant, over dat snijvlak. Wanneer ondersteunt het elkaar en wanneer slaan we hierin door? Heb je daar ook een vraag voor klaar liggen?
Ja, dat ik hoop dat inderdaad de technologische kansen die deze tijd allemaal biedt en die de toekomst ook nog gaat bieden, dat er een goede balans in is. Dat wel de docent, en of er dan nog steeds een docent is in de toekomst of een coach, dat die toch wel centraal blijft staan. Dat stukje menselijkheid, dat moeten we nooit verliezen. Op alle vlakken in de maatschappij, dan moet je denk ik op scholen mee beginnen. Ja, hoe zou je ervoor gaan zorgen dat we dat stukje menselijkheid blijven bewaren met de technologische ontwikkeling die er natuurlijk is en nog veel groter gaat worden de komende jaren? Ja, waar we het eigenlijk niet over hebben gehad, bedenk ik me net. Maar goed, op zich is het ook niet zo erg, want je gaat ook niet met Rome in praten. Over hoe je mentaal oplaadt.
Ja, vertel eens.
Nou ja, ik doe dat dus door meditatie. En ik ben dat gaan doen omdat ik er heel erg behoefte aan had. Dat ik veel te gestrest werd. Ons wordt ik niet echt geleerd. Mij is er nooit geleerd op school hoe je nou echt oplaadt.
Mm-hmm.
Of misschien ontlaadt. Heel de dag met die telefoon in je handen. Alleen maar achter je laptop. Ik zou niet het werk aankunnen dat ik nu doe. Als ik niet zou mediteren 2 keer per dag.
Maar hoort dit niet bij het stukje de mens helemaal zien,
ja.
Dus dat daar ook het stilstaan bij hoort, ja. En het opladen.
Ja, daarvoor denk ik er nu aan. Ik heb het net niet benoemd, maar dit hoort er ook zeker bij.
Ja.
En ook voor docenten juist. Als ik even aan een docent denk, ik krijg al rode vlekken. Ik denk dat je ieder uur een nieuwe klas voor je neus hebt. Dan moet je verdomme wel even van ontladen ook. Of dat nou meditatie is, dat maakt niet uit. Want soms klinkt dat natuurlijk een beetje te zweverig. Dat vond ik vroeger ook, maar dat je oplaadt.
Maar dit zijn dus vaardigheden waarvan jij zegt van hoe, met een vraag aan het college, van hoe gaan jullie dit allemaal inbedden in het onderwijs?
Ja.
Goeie vraag, mooie vraag. Ferry, ik ga jou onwijs bedanken voor het zijn van mijn tafelheer.
Ja, ook bedankt. Ik vond het leuk.
Ik vond het fijn dat je er was. En dank je wel voor jouw input. En dan gaan we door met Robin voor aflevering 4. Dank je wel.
Dank je wel.
Die vragen van Ferry zitten in mijn rugzak en die gaan er niet meer uit. En ook in deze aflevering is veel waardevols aan bod gekomen. De ideale docent blijft dus in ontwikkeling. Dat stukje persoonlijkheid, verbinding, elkaar echt zien, blijft belangrijk. Juist nu in tijden van digitale snelheid. Dat mogen we nooit verliezen. En zou het vak objectief kijken passen in het huidige vakkenpakket? En wat zou er gebeuren als we allemaal één ding uit onze comfortzone zouden doen? Want volgens Ferry leiden de dingen die je spannend vindt juist tot groei. Dankjewel Ferry. Voor ons zit het erop en ik reis door met mijn nieuwe tafelheer Robin Imthoorn. In de vierde aflevering gaan we het hebben over 1000 kansen. We gaan onder andere in gesprek met Annemiek van Brunschot. Zij is manager wetenschap, innovatie en onderzoek bij De Wever. En we zijn nieuwsgierig naar haar visie. Tot de volgende podcast.